Dit is de boeddhistische omroep met reflecties. Een wekelijks magazine op zaterdagavond. Althans, tot nu toe. Met ingang van 8 september verhuist ons wekelijkse magazine naar de woensdagmiddag van 4 tot 5 uur, dus na Desmet Live. Onze uitzendingen op zaterdag en zondag komen dan te vervallen. Dit jaar bestaat het Maitreya Instituut Nederland 25 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Zo werd er in Amsterdam een medicijn-boeddha-initiatie geleid door Lama Zopa. En was er in Emst afgelopen weekend een feestelijke bijeenkomst waar een internationaal gezelschap vertegenwoordigd was. Marloes Lazal maakte het nu volgende verslag.
Ik loop hier door het bos, vlakbij Emst, op de Veluwe. En hier ligt het Maitreya Instituut. Ik moet de weg nog even zoeken. Het is echt een prachtige omgeving. Hallo.
Goedemorgen.
Welke kant ga ik op voor Maitreya?
Rechtdoor. Okay. En dan dat komt er vanzelf. Bij alle festiviteiten.
Ik sta hier aan een rond plein. En in het midden tussen een aantal bomen staat een grote rood met gouden gebedsmolen. En de voorbereidingen voor het feest zijn in volle gang. Hier rechts van mij is de Dharma boekwinkel. En er zijn verschillende uitgaven die speciaal voor het 25-jarig jubileum zijn gemaakt. Allerlei vrijwilligers lopen nog heel druk om de laatste dingen te regelen.
Ja, dus daar is Lama Zopa, dat is dus de hoofd van de organisatie, internationaal. En hij doet de hele dag allerlei offerandes en rituelen. Dus net heeft hij een waterofferande gedaan. Dat is om bodegeesten en spirits te verdrijven van de plaat. En hij ervaart veel meer dingen dan dat wij kunnen zien, zeg maar.
Naast mij staat Annelies van der Heijden. En wat is jouw functie binnen Maitreya?
Ja, ik ben eigenlijk de assistent-directeur van het Maitreya Instituut in Amsterdam. Maitreya Instituut bestaat, Emst is meer de retraiteplek, die bestaat al wat langer. Maitreya Amsterdam is meer een stadscentrum, een meditatiecentrum, waar er geen mensen kunnen overnachten eigenlijk. Alleen een lama en iemand die daar de lessen verzorgt. Het is een iets ander karakter. Maar goed, hetzelfde programma wordt gegeven en dat is het programma wat binnen de internationale organisatie is opgesteld. En waarvan nu hier zeg maar de hele afvaardiging wereldwijd ook bij elkaar is. Dus dat valt nu samen. Er is een hele trainingsweek, een hele presentatieweek van allerlei directeuren, assistent-directeuren van alle projecten wereldwijd.
Maitreya Nederland is onderdeel van een veel grotere internationale organisatie.
Ja, het is onderdeel van wat ze noemen de FPMT. En dat staat voor de Foundation for the Preservation for the Mahayana Traditie. Dat is een Tibetaanse geneeswijze van een tak, de Gelugpa-traditie. En die is in de 60e jaren gestart in Nepal, in het Kopaan-klooster. En vandaar is de hele organisatie gegroeid wereldwijd. Met Dharma-centra, zoals wij hebben, dus centra waar lessen worden gegeven, de Dharma, zoals ze dat noemen. Maar ook allerlei sociale services en schooltjes, klinieken, bezoek aan mensen in gevangenissen. Nou, dat komt steeds meer eigenlijk ook nadruk vanuit Lama Zopa op social service. Misschien minder boeddhistisch getint, maar wel met vanuit het ontwikkelen van het goede hart, wat hij dan steeds noemt. Vandaag vieren we dus het 25-jarig bestaan van het Maitreya Instituut.
En wat staat er allemaal op het programma?
Het zal om 2 uur officieel worden geopend met wat praatjes van de voorzitter en aan de mensen die langer betrokken al zijn bij de organisatie. En dan is er een optreden van de Tibetaanse zangeres. Er zullen ballonnen worden opgeladen met een kaartje met een Tibetaanse spreuk die is vertaald. Dat noemen ze de 4 onmetelijke gedachten. En daarvoor zijn de eerste 2 op het kaartje gezet die de lucht in zullen gaan. En dan zal er een taart aangesneden worden, een hele grote taart, door Lama Zopa ook hopelijk. En door Geshe-la, die is de leraar op het moment, al sinds 12 jaar. En er zijn ook oud-leraren, dus je hebt een behoorlijke groep mensen bij elkaar. Een bijzondere groep lama's, dus hoge leraren.
Hoeveel mensen verwacht je vandaag?
Ik denk dat er 250 genodigden zullen komen voor de activiteit. En dan zijn we totaal met de mensen die er al zijn. 120 zullen we zo rond de 400 mensen, verwacht ik, zijn.
Inmiddels is de feesttent die voor deze gelegenheid is ingericht helemaal volgestroomd. De voorzitter van Maitreya Nederland, Sander Tiedeman, doet het welkomstwoord.
Dames en heren,
Welkom hier vandaag op de ceremonie om het 25-jarig bestaan van het Maitreya Instituut te vieren. We zijn zeer verheugd met zoveel vrienden, oude vrienden, nieuwe vrienden. En we zijn ook met name verheugd om zoveel buitenlandse mensen hier te zien. Die hier waren in verband met de vergadering van de FPMT vanuit de hele wereld. En ik denk dat er zo'n beetje 100 buitenlanders zijn. En daarom hebben we besloten om in het Engels deze ceremonie te doen. So, I'll continue in English, and I'm sure everybody understands English. Now I would like to invite the wethouder of the gemeente Epe. We're very pleased that he is also here today, because we really feel at home in this forest, in a sense. But it belongs to the city of Epe, and somehow it is a wonderful place. We would like to stay here for many years, and therefore we're pleased to invite the wethouder to speak. Thank you.
Graag wil ik u namens de gemeente Epe allen, u allemaal, van harte feliciteren met dit jubileum. Het Maitreya Instituut stelt zich tot doel, u weet dat natuurlijk beter dan ik, maar ik vertel het maar even, de studie, het behoud en de overdracht van het boeddhisme in Nederland te bevorderen. Nou, dat is mooi, maar het instituut en dat boeddhisme is daarmee toch wel een vreemde eend in de bijt. Op de Veluwe, die traditioneel, u kent dat, u weet dat, op religieus gebied vooral gedomineerd wordt door de protestantse kerken en hier en daar rooms-katholieke enclaves. Veel mensen kennen niet of nauwelijks het boeddhisme en zullen zeker niet op de hoogte zijn van wat de Lama Tsongkhapa in de 14e eeuw leerde en waarop het Maitreya Instituut zich met name richtte, op de school van toen. Een lama die, zoals bekend zal zijn, altijd lachend wordt afgebeeld. Maar ook een die als oprichter wordt beschouwd van de Yellow Hat sect. En het zou dan toch ook aardig zijn geweest als de volgelingen van vandaag hem daarin hadden gevolgd door zich vandaag vrolijk te versieren met gele feestmutsen. En dat ontbreekt hier bij u. Nou. Ondanks dat het Tibetaans boeddhisme van oorsprong niet uit Emst of de gemeente Epe afkomstig is, en dat geldt overigens voor alle andere religies ook, wil dat niet zeggen dat het onbekende onbemind zou maken.
I would like to give the word to somebody who has been here from the very beginning. Well, that was late 1970s. That's Paula de Wijs.
When I was thinking of how to talk about the history of Maitreya Institute, I thought, oh, we can talk about which buildings we were in, and I thought we could talk about how the number of students has grown. But actually, that doesn't tell the real story. What tells the story of who we are and what we've done and what we hope to be is actually the story of the teachers who have taught at Maitreya Institute and who are teaching here, we hope to have teach in the future, because actually that's the essence of what we are.
Paula de Wijs benadrukt dat voor haar de geschiedenis van het Maitreya Instituut zich vooral laat vertellen door de grote leraren die eraan verbonden zijn. De muziek op deze dag wordt uitgevoerd door de Tibetaanse zangeres Namgyal Lamo. Naast mij zit Paula de Wijs. Zij is directeur van het Maitreya Instituut in Amsterdam. Maar ook al vanaf het allereerste begin betrokken bij het Maitreya Instituut in Nederland. Hè? Wat is jouw belangrijkste herinnering aan die allereerste tijd?
Ik werd gevraagd, ik geloof het was januari 76, om een cursus te organiseren. Want ik was toen al leerling van Lama Thubten Yeshe en Lama Zopa Rinpoche. En toen werd ik gevraagd door Lama Yeshe om een cursus voor Marcel te organiseren. Hij zei, dan kan de Lamrim in je eigen taal gegeven worden. En de leraar die toen kwam, Marcel Bertels, hij was nog jonger dan ik. Hij was 26, maar hij straalde een bepaalde ervaring en zekerheid uit. In 1979 kwam dan Jesse weer naar Nederland, gaf hier les. En hij zei tegen een groepje van ons, oké, prima wat jullie doen, maar ik denk dat het beter is dat het nu wat gestructureerd wordt. Dus het is een goed idee als jullie een tijdschrift uitgeven in je eigen taal. En daarin kan je een programma in opnemen. En dat hebben we gedaan en dat was eigenlijk het begin. Dus ja, de cursus van Marcel die gaven aanleiding tot een wat gestructureerdere aanpak. En dat werd dan Maitreya Instituut.
En je noemt nu de Lamrim cursussen. Wat zijn dat precies?
De Lamrim is in de Gelupa traditie een uiteenzetting van boeddhistische filosofie. Je hebt in andere scholen van het Tibetaans boeddhisme andere uiteenzettingen gebaseerd op dezelfde teksten. En heet geleidelijk pad naar de verlichting. Onderwerp voor onderwerp uitleg van alles wat je nodig hebt, bij wijze van spreken. Van de allereerste begrippen tot aan de hele moeilijke begrippen van de leegte en over het ontwikkelen van grote mededogen, bodhicitta enzovoort.
En de naam Maitreya Instituut, hoe is die ontstaan?
Die is ook door Lama Yeshe gegeven. En eigenlijk was het een idee van Marcel. Heel grappig, hij zei. Het is wel zo makkelijk om eentje te hebben die goed in de mond ligt. Die makkelijk uit te spreken is voor iedereen. Hij zei, Maitreya is nog niet genomen. Misschien moet je vragen aan Lama Yeshe of dat een geschikte naam is. Dus dat hebben we gedaan en inderdaad, hij was het meteen mee eens.
En wat betekent Maitreya eigenlijk?
Liefde. Maitri is liefde in het Sanskriet. Dus Maitreya betekent de liefdevolle. Dat is de betekenis van de naam, maar de Maitreya-boeddha is de komende boeddha. Er wordt gezegd dat na... wij zitten nu in het tijdperk van de Sakyamuni-boeddha, Gautama-boeddha, zoals we hem ook kennen. Gewoon die 2500 jaar geleden geboren is. Maar het wordt gezegd dat wanneer de leringen van Sakyamuni-boeddha voorbij zijn, zo gedegenereerd zijn dat ze eigenlijk niet meer bestaan, dat de leringen van een volgende boeddha een soort wereldreligie ook gaan worden en de mensen zal helpen. En dat zijn die dan van Maitreya boeddha.
En is dat ook een iets wat binnen het Maitreya instituut leeft, die gedachte?
Nou, niet per se. Wel dat we denken aan... het is wel fijn dat we... het gevoel hebben dat we inderdaad lang in de toekomst kunnen denken, zo van of een verbinding maken met de Maitreya Boeddha. Maar ook, ik vind het wel grappig dat Maitreya Boeddha bijna altijd, in ieder geval in de Tibetaanse traditie, afgebeeld wordt als op een stoel zittend. Weet je, hij zit met beide benen op de grond, op een stoel, en niet in een meditatie, niet in een oosterse houding. En ik vind het altijd grappig en goed voor ons in het Westen om te zien dat het niet noodzakelijk een oosterse verschijnsel hoeft te zijn.
Weet je nog hoe jouw eerste kennismaking met boeddhisme was?
Oh, ik weet het heel goed. Het was op Koh Phan in Nepal en er waren heel weinig mensen in die tijd. En ik kwam eraan en ik voelde echt meteen de eerste dag al voelde ik me heel erg thuis. Ik kwam aan met die monnik die daar voorbij loopt, maar hij was toen 6 jaar oud en hij was geen monnik.
En heb je in de afgelopen 25 jaar het onderricht of de manier waarop het onderricht gegeven wordt zien veranderen?
Ja, in de FPMT, de organisatie waar Maitreya Instituut bij hoort, zag ik wel dat er gewoon een behoefte ontstond om een meer gestructureerde aanpak. De Lamrim is heel erg goed als begin, maar soms, het was eigenlijk geschreven voor monniken. Dus te beginnen met begrippen die voor een westeling af en toe wel eens moeilijk zijn. En bijvoorbeeld, nu is in de FPMT een programma ontwikkeld, Discovering Buddhism, ontdek het boeddhisme. We hebben feest, dat zijn de broodjes smeren. Prachtig. Dus nu hebben we Discovering Buddhism. En dat is voor een bepaald groep mensen gewoon heel erg zinnig. Gewoon om daarmee op die manier te beginnen. Voor andere mensen die willen een traditionelere aanpak. En die is er dan ook. Dus ik denk dat het belangrijk is. Het is altijd belangrijk in het boeddhisme eigenlijk. Dat je gewoon een toehoorder benadert. Op een manier wat voor hem of voor haar te begrijpen valt. Hè? Dat je niet zomaar uit de hoogte gewoon de waarheid gaat verkondigen op jouw manier. Want dan ben je niet echt van dienst.
Ja. En wat is jouw relatie met Lama Zopa? Want het is bijzonder dat hij nu hierbij aanwezig is. Hè?
Lama Zopa is mijn leraar. Punt uit. Hoofdletter L. Hij en zijn heiligheid de Dalai Lama, dat zijn mijn grote leraren. Dus ik vind het fantastisch dat hij er is vandaag. Echt, hij is een enorme inspiratie. Wij hebben zoveel goede leraren gehad. Ik denk dat ons de kracht heeft gegeven om 25 jaar te bestaan. En ik hoop dat het doorblijft op deze manier. Want Lama Yeshe, toen hij ons de naam Maitreya Instituut heeft gegeven, heeft gezegd: denk erom, je moet wel blijven bestaan tot het Maitreya Boeddha hier is.
Thank you, Namgyal Lamo. Now, Jean-Paul Kool will also say something.
Dag allemaal. At the occasion of this 25th anniversary, we have also published a book, this book. De beste artikelen uit 25 jaar Maitreya Magazine, dus uit 100 magazines die in deze periode verschenen, meestal van leraren die les gaven in onze centra. Het is een juweeltje met boeddhistisch onderricht van zoveel geweldige lama's, rinpoches en leraren en biedt inzicht en ingang tot deze levende religieuze traditie die zoveel wezens voordeel brengt. Lama Zopa Rinpoche, I would like to present you the first of this book. Thank you.
Ik vraag aan Annelies van der Heijden van Maitreya Amsterdam wat Lama Zopa voor haar betekent.
Kijk, dit leven is één onderdeel, maar hij heeft zo'n grote visie met meerdere levens. Dan ben je elke keer verrast het me weer hoe klein en hoe kortzichtig ik denk. En als hij dan weer met zulke creatieve, maar zulke verstrekkende ideeën en gevolgen ook komt, dat is enorm inspirerend. Dus elke keer ben ik verrast, verrast het me ook weer.
Ja. En kan je een voorbeeld geven van die creatieve gedachten waar je het net over had?
Ja, we hadden het gisteravond, was er een hele bijzondere presentatie over een school in Bodh Gaya voor in de armste en meest corrupte staat in India, in Bihar. En dat is een Maitreya Universal Education project. En daar willen ze proberen aan de kinderen, niet met het stempel boeddhisme, maar met het stempel van het ontwikkelen van goede kwaliteiten, willen ze die kinderen, de meest kansarme kinderen eigenlijk, geven ze gratis onderwijs. Er is ook meditatie en yoga, allerlei dingen vanuit boeddhisme, wat het niet het stempel heeft, maar waar kinderen dus op een hele jonge leeftijd al ook met een hele, echt best een hele brede visie worden opgegroeid. En toen werd er wel gezegd van, nou, hoe reageren de ouders en wat zijn sowieso de kansen van die kinderen in de maatschappij? En toen zei de directeur van het project heel realistisch van, nou, het zullen nooit echt hoogvliegers zeg maar worden, omdat de situatie is daar niet naar. En toen vulde Lama Zopa nog even aan dat het ontwikkelen van het goede hart en de positieve instelling, dat die mensen ga je vanuit creëren ook families of krijgen kinderen. En dat het zich dus over generaties zal uitstrekken, die attitude en die input, hoe klein die ook is en hoe, ja, misschien voor jezelf bijna betekenisloos soms dat lijkt, Kijk, Lamazopa die gaat dan helemaal door op hoeveel generaties je eigenlijk dient en hoeveel input je geeft en hoe verstrekkend dat dus aan positieve output krijgt. Nou, en dat is dan echt weer zo'n voorbeeld wat ik heel bijzonder vind. Dat je gewoon dreigt te vergeten, omdat je een beetje korte termijn ideeën hebt. Ja, zo zijn eigenlijk voortdurend voorbeelden. Maar dat vond ik een heel mooi voorbeeld weer.
Het hoogtepunt van deze middagbijeenkomst is het aansnijden van de taart door Lamazopa. Midden op de taart staat één klein kaarsje om een lichtoffer te brengen.
So before we're going to cut the cake, we're going to make offering. So again collect marriage, additional marriage. For the success of the big idea to actualize. From this cake and the light offering. That's a very clear light offering.
Centrum in Emsteleid is al 20 jaar leerling van Lamazopa.
Lamazopa for me, in ways he just feels like it's my heart. Because Lamazopa embodies such incredible.
Lamazopa is voor mij eigenlijk mijn hart. Hij belichaamt zo'n ongelofelijke liefde en vriendelijkheid en compassie. En humor. Ik heb zo gelachen met Lamazopa de afgelopen dagen.
It's incredibly inspiring about how you can try to be a good person, you know, try to keep yourself sane.
Hij is voor mij vooral inspirerend als het erom gaat te proberen een goed mens te zijn. Hoe je jezelf gezond, evenwichtig en liefdevol kunt houden. En hoe je anderen kunt helpen en ze zeker niet schaden zonder rigide, saai of stijf te worden. Lamazopa is gewoon mijn inspiratie.
So much warmth involved. So Lamazopa for me is just my inspiration.
So sending up prayers in the up in the wind, up in the sky.
Iedereen is naar buiten gelopen en alle bezoekers hebben een gekleurde ballon gekregen met een kaartje daaraan en daarop staan twee spreuken. May all beings have happiness and the causes of happiness. May all beings be free from suffering and the causes of suffering. En de bedoeling is dat we zometeen al deze ballonnen op gaan laten. Mag ik jou even wat vragen? Weet je waarom we die ballonnen hebben gekregen?
Omdat alle wezens een goed leven mogen hebben.
Denk je dat dat ook echt gebeurt als we dat doen met z'n allen?
Ja.
Ja, prachtig.
Naast mij zit Venerable K. Miners. Hij is directeur van het Maitreya Instituut hier in Emst, maar ook leraar in Amsterdam. Dat lijkt me een hele drukke, dubbele functie.
Ja, twee fulltime banen.
Earlier on, you were talking about the future of the Maitreya Institute. How do you see the future for the Maitreya Institute?
Somehow, I have confidence in a big vision, which is very unusual for me. But I somehow I feel that there is the possibility.
Op de een of andere manier heb ik vertrouwen in een grote visie. Ik heb het gevoel dat het Maitreya Instituut sterker kan worden. Op het moment bieden we hier in Emst voornamelijk een weekendprogramma aan. Maar als we de faciliteiten kunnen verbeteren, kunnen we ook volledige weekprogramma's gaan aanbieden.
We will have the ability to offer more full-time programs, programs during the week as well. And I think what we see in our world, our society, is a need for people to have values.
En wat we op dit moment in onze maatschappij zien, is een behoefte aan mensen met waarden. De waarden en normen waar op dit moment in Nederland veel discussie over is. Mensen hoeven geen boeddhisten te worden, maar binnen het boeddhisme vind je een aantal hele goede methoden om deze normen en waarden te ontwikkelen. In staat zijn om een goed hart te ontwikkelen, om anderen geen kwaad te doen en om in harmonie met je omgeving te leven. Bewust van de verscheidenheid.
Within Buddhism you find some in a very good methods of being able to develop these normen en waarden. Being able to what I think I mentioned before, developing a good heart, a warm heart, being able to not cause harm, have respect for others, being able to live harmoniously within your community, aware of the diversity. And so I can see that as an institute, as an organization, we have methods that we can share.
Ik zie dat wij als organisatie methoden hebben die we kunnen delen, die mensen kunnen gebruiken zonder dat ze boeddhisten hoeven te worden. Ik zie dat bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs aan kinderen en tieners.
How to deal with anger, how to lessen anger, how to develop respect and harmony.
Hoe met kwaadheid om te gaan. Hoe ontwikkel je respect en harmonie? Dat zijn onderwerpen waarin ons onderricht behulpzaam kan zijn. Dus de visie voor de toekomst is om deze methode toegankelijker te maken. Ze zijn erg aansprekend en praktisch.
Help, you know, make these methods more accessible. They're very common sense and practical. But to be able to do that, of course, you know, the facilities that we currently have are rather limited. So
nu zijn onze faciliteiten nog beperkt. We streven naar een nieuw gebouw hier en daar zal veel energie in gaan zitten.
Quite a bit of effort to be able to realize that. But I think there's one very important point. Maitreya Institute is a Tibetan Buddhist center. But it is not for Tibetans.
Maar er is één erg belangrijk punt. Maitreya Instituut is een Tibetaans-boeddhistisch centrum, maar het is niet voor Tibetanen. Het wil de Tibetaans-boeddhistische traditie aanbieden aan Nederlanders. De studenten hier zijn allemaal Nederlands.
So the future is certainly how can we make a positive contribution to the Dutch society?
De toekomst gaat over hoe wij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse maatschappij. We willen niet iedereen boeddhist maken, maar een bijdrage leveren aan de vrede en harmonie van deze samenleving.
En wat doet deze dag jou, deze feestelijke bijeenkomst?
A feeling that I have from today. Dankbaar. I feel so happy.
Ik voel me zo gelukkig en dankbaar voor al het geweldige werk dat zoveel mensen hebben gedaan. Niet alleen het organisatorische werk, maar het werk dat ze hebben gedaan om vriendelijkere mensen te worden.
Not just in terms of arranging things, but the good work people have done in terms of trying to become kinder and nicer people.
Ik weet dat het klinkt als een cliché, maar als ik andere mensen vriendelijker en gelukkiger zie worden, heb ik niets meer nodig.
To see other people becoming kinder and happier. Oh, I don't want anything more.
Mm-hmm.
Een verslag van het 25-jarig jubileumfeest van het Maitreya Instituut door Marloes Lazal. Meer informatie vindt u op hun website en dat is www.maitreya.nl en Maitreya, dat is M-A-I-T-R-E-Y-A. Het is nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande zaterdag, dat is 11 september, organiseert Filosofie Oost-West weer een cursusdag met als motto oriëntatie in verscheidenheid. Aan de telefoon is filosoof Jan Bor. Goedenavond.
Goedenavond, hallo.
U zit de programmacommissie voor van Filosofie Oost-West.
Dat klopt, ja.
En wat doet Filosofie Oost-West precies?
Filosofie Oost-West die organiseert vier cursussen tegelijk. Hè? In een jaar, vier jaar cursussen over de grens Oost-West. Dus zeg maar vooral over niet-westerse filosofie vooral.
Ja.
Hè? En Dat is namelijk iets waar wat elders niet gebeurt. Bijvoorbeeld, het is heel interessant om dat te constateren. Op de universiteiten gebeurt dat nauwelijks. Dus er is, dat is een lege plek die wij graag willen opvullen, invullen.
Ja, ja.
Omdat er grote behoefte aan is.
Ja. Dus het aanbod, dat is zeker geen doublure met het aanbod van de universiteiten?
Nee, absoluut niet. Mm-hmm. Absoluut niet. Universiteiten die zitten vooral, zou ik zeggen, dat zal wel een tijdje duren, is in het blanke denken. Die zijn wat dat betreft redelijk eenzijdig vanuit één bepaalde traditie in de filosofie. En wij vinden, en ik zelf natuurlijk ook, dat de wereld is klein geworden. We zitten in één wereld en laten we kennis nemen van de verschillende tradities. Dat zou ook zelfs wel eens misschien kunnen helpen, enigszins bijdragen aan een wat tolerantere view.
Ja, He? Maar uw antwoord erop heet niet filosofie Oost, maar filosofie Oost-West.
Ja, want we zitten ergens ook in het tussengebied.
Ja.
Het is niet alleen maar Oosterse filosofie, het is trouwens ook niet... Het is dus tussen de filosofie en Oost-West, maar we doen ook bijvoorbeeld Afrikaanse filosofie, dat zijn orale tradities. Mm-hmm. Dus we bergen ons niet alleen maar strikt tot het Oosten, maar zo heten we. En het meeste is natuurlijk wel die grote, wijsgerige tradities van het Oosten.
Mm-hmm. Ja.
Klopt, ja.
Nou, dat idee van viermaal parallel, dat komt ook terug op de individuele cursusdagen. Want dan moet je ook kiezen, hè, tussen vier afzonderlijke lezingen. Ja,
ja. Kijk, als de opzet is, dat gebeurt natuurlijk niet altijd, maar het aardigste is voor mensen om... we hebben een eerste jaar, dat is inleidend. Dan een tweede jaar, dat is wat verdieping, een derde jaar. En het vierde jaar is dan een themajaar. Daar wordt er dan rond een thema, mm-hmm. Dat elk jaar gekozen wordt, dat wij dan in die programmaraad bespreken en bedenken. Daar wordt dan rond een thema gesproken. Maar de opzet van die filosofie Oost-West cursus is in feite drie jaren en dan een vierde jaar.
Ja, ja, ja. En dat themajaar, dat is nu inzicht in geweld, ja? Dat is het thema van
dit jaar. Dat is inzicht in geweld, ja.
Ja,
ja.
Ja. Nou is het ook zo dat je die dagen ook per stuk kunt bijwonen. Ja, je hoeft dus niet op dat curriculum in te tekenen.
Nee hoor, dat hoeft niet, zeker niet. Je kunt gewoon los intekenen. Je kunt gewoon er naartoe gaan. Als je zegt, god, dat wil ik dan graag een dag meemaken, dan betaal je op een dag. Ik weet niet eens uit mijn hoofd hoeveel dat is hoor.
€35 per dag is het.
Oh, dat is dus bijzonder goedkoop. Hè?
Ja.
Dus dat kan ook andere mensen, veel mensen, die schrijven ook meteen voor een heel jaar in. En dat begrijp ik. Ik ben verder niet zo heel erg met die financiële kant bezig hoor. Mm-hmm. Maar dan krijgen ze twee dagen gratis. Dan betalen ze voor zeven dagen, negen dagen is.
Ik begrijp het. Ja. Dat is een mooi voordeeltje.
Ja.
Komende zaterdag, dan is er weer een cursusdag. En die heeft als overkoepelend thema oriëntatie en verscheidenheid.
Ja, dat is sowieso het overkoepelende thema. Dat is ooit gekozen. Nou ja, dat spreekt voor zich. Hè?
Ja.
Die verscheidenheid aan denktradities. Hè, dus zeker niet alleen maar het westerse denken, maar natuurlijk ook weer een hele grote verscheidenheid aan denkrichtingen zijn. Maar daarnaast heb je nog die hele grote tradities. Hè, op zijn minst die hele supergrote traditie van de Indiaanse filosofie. Mm-hmm. Hè, zo nodig, als je het al zo kunt zeggen, nog rijker dan onze westerse traditie. Mm-hmm. En natuurlijk die hele grote traditie van het Chinese denken.
Hoe staat het nou met de belangstelling in ons land voor die andere vormen van filosofie?
Die is groot. Die is groot.
En is die ook groeiend?
Die is zeker groeiend, ja. Dat is onze stellige indruk.
En dat is ook te merken aan de opkomst bij jullie cursusdagen?
Ja, ook hierin ben ik, want ik ben een beetje de inhoudelijke man van die programma. Mm-hmm. Ik weet niet van getallen, maar ik hoor aan alle kanten dat het groeiende is. Dat is absoluut een toenemende belangstelling.
Ja, ja. Dat is toch opmerkelijk eigenlijk, hè?
Dat is heel opmerkelijk, ja. 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 Maar eigenlijk ook wel begrijpelijk, hè?
Ja, ja, maar omdat de universiteit het zo nalaten.
Dat is
die spelen dat, dus niet op een behoefte in, blijkbaar.
Nee, ik denk. Verder wil ik daar niet zo heel veel energie in besteden. Maar dat is een establishment. Hè? En dat is een machtsbolwerk. Net als vroeger de katholieke kerk. Hè, voor de moderniteit bepaalde toch de christelijke, de katholieke kerk. Helemaal hoe het denken in elkaar zat. En de kerk en daarna die grote wetenschappelijke revolutie. En ik zou zeggen, die academia is zelf nu een soort van kerk geworden.
Ja, ja.
En dat zijn geen bewuste processen hoor. Dus niet, dan kun je niet zeg maar die en die mannetjes of vrouwtjes aanwijzen, die doen dat. Maar dat constateer ik wel. Dus het is heel moeizaam en het duurt heel lang voordat je mensen duidelijk kunt maken dat er echt heel grote andere denktradities zijn. die ook een wat andere invulling aan wat filosofie is geven.
Hoe kiezen jullie eigenlijk de sprekers voor die cursusdagen?
Wij kiezen de beste.
Ja, dat is eigenlijk de enige antwoord dat hier op zijn plaats is. Ja,
ja, ja zeker.
Ja. En hoe voorkomt Filosofie Oost-West dat die spontane stolling, zal ik maar zeggen, dat die daar plaatsvindt?
Hoe wij dat vinden?
Nee, u schetste net hoe de universiteiten zeg maar een soort spontaan stollingsproces doormaken, waardoor het steeds meer uithardt.
Ja, ja, ja.
Hoe voorkomt Filosofie Oost-West dat? Want die bouwt natuurlijk ook een soort traditie op zelf. Met een praktijk.
Nee, nog niet. We zijn geen echt instituut, hè.
Oké.
Okay, we werken vooral met, dus eigenlijk allemaal vrijwilligers. Dus in die zin is geen instituutvorming. En ik wil ook uitdrukkelijk duidelijk maken, wij zijn niet levensbeschouwelijk, hè. Dus we zijn niet een, zegt antroposofie of dat benoemen wat, hè, die een bepaalde levensbeschouwing uitdragen, dat doen we helemaal niet.
Ja.
We wijzen wel erop dat in die verschillende niet-westerse tradities die filosofie wel degelijk een, ik zou zelf zeggen, om het woord spiritueel maar een beetje te vermijden, maar dat er een existentiële dimensie aan zit. Ja. Dus er zit ook een praktische kant aan. Hè? Mm-hmm. De grote filosofische vragen die gaan altijd weer terug naar bestaansvragen. Dat is wel heel belangrijk waar wij op wijzen. En u begrijpt, dat is iets, dat is bijna vloeken in de kerk als je het over de universiteit hebt. Hè? Dat is zijn alleen maar puur intellectuele exercities.
Ja, exact.
Hè? Terwijl de filosofie ook in onze oudheid, ja, dat is inmiddels bewezen door een man als Pierre Hadot, die filosofie ook, dus in de antieke tradities, die had ook die kant.
Ja.
En filosofie is natuurlijk meer dan alleen maar, zeg maar, een stelletje abstracte bouwwerken maken. Dat is ook leuk.
Ja, ja. Hè?
Maar er speelt meer. En dat is, dat verklaart denk ik toch ook wel het succes hoor van deze club. Daar hebben mensen behoefte aan.
Filosoferen als beoefening bijna, ja?
Ook als beoefening. Ja. Hè? Dat zit dus enerzijds de kant inderdaad een beoefening. En anderzijds natuurlijk toch ook het nadenken erover.
Ja. Meneer Borg, heel erg bedankt voor de toelichting.
Fijn.
En veel succes met Filosofie Oost-West.
Ja, dank u wel.
Dag. Jan Borg was dat. De cursusdag van Filosofie Oost-West op zaterdag 11 september bevat 4 lezingen. Er moet worden gekozen tussen een lezing door Nico Tiedeman. Die spreekt over spiritualiteit in het dagelijks leven en over bevrijdende communicatie. Patricia Konings, die praat over het yangisme en oude vormen van taoïsme in de Chinese filosofie. Henk Vroom heeft het over brugfiguren tussen Japan en het Westen. En over de Kyoto-school van het zenboeddhisme. En tot slot Anton Wessels. En die spreekt in het kader van het themajaar Inzicht in Geweld over de islam. Deelname is, zoals gezegd, €35. En de cursuslocatie is Vergadercentrum Vredenburg 19 in Utrecht. En dat is op loopafstand van station Utrecht Centraal. Zen in Zeeland organiseert morgen een instructiedag voor beginners. Die vindt plaats in de Perponcheepolder nabij Wolfaardsdijk in Zeeland. Het begint om 9:30 ochtends met koffie of thee en het programma duurt tot 12:00 middags. Deelname kost €15, inclusief de drankjes. Trek wel stevige schoenen aan en stem uw kleding af op het weer. Vertrekpunt is de Wilgenhut. En voor een routebeschrijving kunt u terecht op de website www.wilgenhut.nl. Meer informatie over de dag is te vinden op www.zeninzeeland.nl. Leven in Aandacht houdt morgen open dag in hun centrum in Amsterdam. Er is gelegenheid om ervaring op te doen met meditatieoefeningen in de traditie van Thich Nhat Hanh, de Vietnamese boeddhistische leraar, schrijver en vredesactivist. Deelname is gratis in het programma met onder meer een lezing van Thich Nhat Hanh op video en een loopmeditatie in een nabijgelegen park begint om 10:30 ochtends. Het centrum Leven in Aandacht vindt u aan de Van Walbeekstraat 66 in Amsterdam. Meer informatie vindt u op hun website en dat is www.aandacht.net. En hiermee eindigt de laatste uitzending van de Boeddhistische Omroep op zaterdag. Waaraan werd meegewerkt door Marloes Lazal. Techniek Wim Timmermans. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. Ik herhaal 035-629-3191. Aanstaande woensdag zijn we er dus weer. 'Smiddags om 4 uur op dezelfde zender 747 AM. Dan kunt u luisteren naar de Bunpo-monniken die vorige maand optraden tijdens het Sphinxfestival voor Wereldmuziek in Antwerpen. Naar de column van Han de Wit en naar een gesprek met psychiater Edel Maaks over de vraag of zen schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Graag tot dan.